En hoe belangrijk is nou zo'n religieus gebouw eigenlijk voor die individueel multireligieuze mensen dan precies? Hebben ze ook zo'n gebouw nodig? U zegt net dat er heel veel kerken gaan sluiten, terwijl er heel veel gelovigen bij komen, multireligieuze gelovigen meestal, denk ik, in Nederland. Hoe belangrijk is zo'n gebouw voor hen?
Ik denk op dit moment is het niet als een iets waar je regelmatig komt. Ik heb meer de indruk van zij zoeken die plaatsen op die er zijn en daar gaan ze naartoe. En misschien als je incidenteel weer bij elkaar komt of die groepen, dan zoek je weer een plaats waar je dan bij elkaar komt. In dat opzicht zijn het meer nomaden, denk ik.
Dus inderdaad meer naar de Airbnb voor...
Het zijn nieuwe vormen van bij elkaar komen of met elkaar in contact komen, nieuwe verbindingen leggen. En dat worden hele grote veranderingen volgens mij in de toekomst die nu in Nederland, in West-Europa, überhaupt in Europa gaan plaatsvinden. Over hoe geloven en religie gestalte krijgt. En hoeveel ruimte geven we het ook, hè?
Het is ook eigenlijk helemaal geen nieuw verschijnsel, zit ik nu te denken. Want in Pakistan, India, heb je van oudsher eigenlijk heel ruimtes gehad, gebouwen gehad, die zowel als hindoe-tempel als moskee-dienst deden. Ja. En als je van de ene kant binnenkwam, was het een tempel. Als je van de andere kant binnenkwam, was het van een moskee. Dus die vermenging van religies, ook binnen een gebouw, elders in de wereld gebeurt dat al heel vaak eigenlijk. Of gebeurde dat, nu zie je dat niet zo vaak meer, vanwege de spanningen tussen hindoes en moslims natuurlijk, afgelopen 100 jaar. Ja. Als je verder terug gaat in de geschiedenis, zie je die vermenging wel.
Maar ja, bij dat MRB zie je nu, het gaat niet zozeer om dat interreligieuze, hè? Het is eigenlijk een intra-multireligieus iets. Het is dan in jezelf, combineer je eigenlijk... dingen uit religieuze tradities. Maar, en het is niet meer zozeer twee gemeenschappen die met elkaar op een of andere manier deze dialoog voeren. Dus dat is wel een heel groot verschil. En als je ziet, mensen willen zich op dit moment in Nederland ook niet meer binden aan gemeenschappen. Hè. Sterker, die individualisering die je overal ziet, daar heb je niet alleen maar bij kerken last van. Daar heb je ook bij politieke partijen en vakbonden en overal waar je ziet, nou, men wil zich niet meer op die manier binden. Dus er zullen nieuwe vormen ontstaan.
Ja, maar van, eerder suggereerde je dat er komen, tenminste, dat is dan een cijfer, er komen meer religieuze mensen op aarde de aankomende 50 jaar. We gaan 5% stijgen, begreep ik. En daar werd ook de suggestie bij gewekt dat er meer vrede kwam daardoor.
Nee. Dat heb ik niet gezegd, hoor.
Maar dat is wel een suggestie die je boven tafel dreef.
Ja, maar ik heb gezegd, religie is niet... Nu zien we religie heel vaak als de oorzaak van geweld.
Ja.
En daar zeg ik van, dat is een zeer eenzijdige blik. Ten eerste is de vraag of het religie is. En de tweede is dat religies of religieuze gemeenschappen ook juist mee kunnen bijdragen. Blijkt uit onderzoek van... Het onderzoek, met name in Duitsland, dat hele Weltethos-project van Kung, die hebben daar onderzoek naar gedaan, dat in die landen waar ook geweld plaatsvindt, dat daar juist religies ook een deescalerend effect kunnen hebben op dat geweld wat daar plaatsvindt. Maar, dat is wat ik heb gezegd.
Dan toch nog een journalistieke vraag, maar hoe verenig je dat dan met wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt tussen oorlogen, Koerden, Sjiïten, Soenieten en een grote aanwakkerende golf van geweld waarvan iedereen bang is dat naar Europa komt, niet dat ik daar per se bij hoor bij die mensen, maar dat valt ook moeilijk met elkaar te verenigen.
Maar dus ik ook denk dat je daarbij wel moet kijken dat religie hier gebruikt wordt als een label om die conflicten beter te verklaren, maar dat er eigenlijk heel veel onderliggende dingen spelen. Je hebt
maar dat is altijd. Als er oorlog is tussen twee religies, dan is het ineens niet meer religieus, maar dan was het gewoon gemene mensen. Maar zo kun je het spelletje niet spelen.
Nou, dat gaat ook over welke groep de macht had.
Ja, dat is namelijk precies wat religie is. Wie heeft er de macht?
Dat is toch weer de politiek, zeker?
Nou, dan is politiek en religie dus hetzelfde. En dan is een religieus conflict ook een politiek conflict en dus ook een gewelddadig conflict.
Ja, ik denk dat dit een hele seculiere of atheïstische kijk op religie is.
Ja, moet ook even vertegenwoordigd worden hier aan tafel, kom op.
Zeker, maar ik denk niet dat het zoveel zin heeft om een conflict te verengen of te vernauwen tot een religieus conflict.
Nee, juist niet.
Ik denk niet dat religie er helemaal niet toe doet, dat niet, maar... Ik ben het eens met Luc dat het veel complexer ligt. Hè. En natuurlijk, het Midden-Oosten is een voorbeeld waarin religie een belangrijke rol speelt. Zuid-Azië is dat ook geweest, hè, waarin je eigenlijk ziet dat religie en nationalisme heel erg met elkaar vermengd raakt. Maar er zijn natuurlijk talloze conflicten te noemen, hè, met name in de 20e eeuw, de grote wereldoorlogen, die gingen helemaal niet om religie.
Nee, precies. Maar om die reden kunnen we ook niet zeggen dat religie vaak een verzalvende of een bij elkaar brengende werking heeft. Want dat is dan net zo niet waar als dat het een conflicterende werking
is. Dat ben ik met je eens, ja.
Ja, dat heeft ook niemand volgens mij hier ontkend.
En leven we nu eigenlijk in een post-seculiere Nederland als je al die mengvormen van religie bij elkaar ziet? Of moet je dat anders benoemen?
Ja, ik ben niet zo van die van dat begrip post-seculier. Ik denk dat het eigenlijk veel meer allemaal door elkaar op dit moment loopt of met elkaar verbonden is daarin. De seculiere richtingen, denk ik, gaan wel door. Maar het is ook zo dat er veel meer religie is dan we in eerste instantie zouden zien. Het hangt heel erg van onze definitie af, van hoe je religie defineert. En in die zin zie je dan ook zo'n multiple religious belonging of andere vormen van religiositeit. Die zijn er gewoon. En interessant is namelijk dat bijvoorbeeld Nederland juist heel veel spirituele kent binnen de meest. Nederland hoort nu bij de meest geseculariseerde landen in Europa. Maar interessant is dat in Nederland nou wel heel veel mensen toch nog van zichzelf zeggen spiritueel te zijn. Dus in dat onderzoek God in Nederland zei 60%, alhoewel die ook zeiden we hebben eigenlijk niks meer met een kerk, zei 60% ook, maar we geloven wel. Maar waarin dan? Ja. Snap je? En hoe zit dat dan precies? Dus je zou daar eigenlijk veel genuanceerder onderzoek naar moeten doen. Hoe zich dat verhoudt en niet meer zozeer via de oude concepten die we erop hebben gelegd of hoe we religie hebben gedefinieerd, maar inderdaad lived religion te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk aan de basis. Maar volgens mij hebben mijn buurman daar ook
niet. Nou ja, over dat postseculiere, daar geloof ik ook niet zo heel erg in. Ik denk juist eigenlijk dat al die beweging op het religieuze vlak ertoe leidt dat ook steeds meer mensen gaan nadenken wat secularisme eigenlijk is. Ja. En daar zie je duidelijk een verschil in. Je hebt zeg maar wat ik met een aantal mensen noem cultureel secularisme. Dat is dus het idee van normen en waarden. En zeker dat secularisme is pas eigenlijk. En aan de andere kant meer gewoon ook een secularisme. Wat eigenlijk uit de rechtsstaat. Een soort bescherming. Dat is een soort intern conflict binnen de seculiere wereld.
Een heel interessant gesprek dat we vandaag hebben gehad, waar we zeker nog even over napraten in de tafel. Ik wil mijn gasten bedanken, voor de plaats Oscar van Kijk, antropoloog aan de UvA, en Manuele Kalski van de VU. Ik wil ook zeker bedanken en voor geïnteresseerden kunt u op 18 november nog naar De Nieuwe Liefde, naar het seculiere experiment van Bob Bos. Kaart is nog beschikbaar.